Want de voorrecht dat wij weer bij elkaar mogen komen. En dat de Heer die ons hart geeft om ook weer bij elkaar te komen.
Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. We gaan uit de Bijbel lezen en dat doen we uit het boek Genesis, hoofdstuk 26, vanaf vers 12 tot en met 33. Genesis 26, vanaf vers 12 tot en met 33. Willen we vanmorgen stilstaan bij een aantal bijzondere dingen van Isaac. De middelste aartsvader. Een van de stamvaders van het volk van Israël. Best eigenlijk wel een hele bijzondere persoonlijkheid. En we willen een aantal dingen vanmorgen vanuit zijn leven gaan bekijken. Isaac die is in het land van de Filistijnen, omdat er hongersnood was in Israël. Hij is naar het land van de Filistijnen gegaan en God heeft hem ook gezegd dat hij daar als vreemdeling in dat land moet blijven. Hij mag niet naar Egypte gaan, zoals zijn vader in het verleden gedaan had, Abraham. Maar hij moet in het land van de Filistijnen blijven. En dan staat er in vers 12, nadat er een aantal dingen zijn gebeurd. Isaac zaaide in dat land en oogste in dat jaar het honderdvoudige, want de Heere zegende hem. De man kreeg aanzien, ja, gaandeweg meer aanzien, totdat hij zeer aanzienlijk geworden was. Hij had kudden kleinvee en kudden runderen en een groot aantal slaven, zodat de Filistijnen jaloers op hem werden. Al de putten die de dienaren van zijn vader in de dagen van zijn vader Abraham gegraven hadden, stopten de Filistijnen dicht en vulden ze met aarde. Toen zei Abimelech tegen Isaac, ga van ons weg, want u bent veel machtiger geworden dan wij. Toen ging Isaac vandaar weg en hij sloeg zijn kamp op in het dal van Gerar. Daar bleef hij wonen. En Isaac keerde terug en groef de waterputten weer op die zij in de tijd van zijn vader Abraham gegraven hadden en die de Filistijnen na de dood van Abraham dichtgestopt hadden. Hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze gegeven had. De dienaren van Isaac groeven eens in het dal en vonden daar een put met opborrelend water. De herders van Isaac kregen daarop oneenigheid met de herders. De herders van Gerar kregen daarop oneenigheid met de herders van Isaac en zeiden, dit water is van ons. Hij gaf die put de naam Ezek, omdat ze ruzie met hem gemaakt hadden. Vervolgens groeven ze een andere put, maar ze kregen ook daar oneenigheid over. Daarom noemde hij hem de naam, gaf hij hem de naam Sitna. Toen brak hij van daarop en groef een andere put. En daarover kregen ze geen oneenigheid. Daarom gaf hij hem de naam Rehoboth, want, zei hij, nu heeft de Heere ruimte voor ons gemaakt en wij zullen vruchtbaar zijn in dit land. Hij vertrok vandaar naar Beersheba. De Heere verscheen hem in die nacht en zei, ik ben de God van Abraham, uw vader. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Ik zal u zegenen en uw nageslacht talrijk maken omwille van Abraham, mijn dienaar. Toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam van de Heere aan. Hij zette daar zijn tent op en de dienaren van Isaac groeven daar een put. Toen kwam Abimelech vanuit Gerar naar hem toe, samen met zijn vriend Ahuzat en zijn legerbevelhebber Pichol. Isaac vroeg hen, waarom komt u naar mij toe, terwijl u mij haat en mij bij u weggestuurd hebt? Ze antwoordden, we hebben duidelijk gezien dat de Heere met u is. Daarom hebben wij gezegd, laat er toch een overeenkomst onder ede tussen ons zijn. Tussen ons en u. Laten we een verbond met u sluiten. Dat u ons geen kwaad zult doen zoals wij u niet aangeraakt hebben. En zoals wij alleen maar u goed behandeld hebben. En u in vrede hebben laten vertrekken. Nu bent u immers de gezegende van de Heere. Toen richtte hij voor hen een maaltijd aan en ze aten en dronken. Ze stonden 's morgens vroeg op en zwoeren elkaar een eed. Daarna liet Isaac hen gaan en ze gingen in vrede bij hem weg. Het gebeurde nog op diezelfde dag dat de dienaren van Isaac hem kwamen vertellen over de put die ze gegraven hadden. En ze zeiden tegen hem, we hebben water gevonden. Hij noemde hem Seba. En daarom is de naam van die stad Beersheba tot op deze dag. Ja, we hebben zo een aantal dingen gelezen uit de geschiedenis van Isaac. En zoals gezegd, ik vind het eigenlijk altijd een hele bijzondere persoon, die Isaac. Aan de ene kant een beetje een achtergrondfiguur. Heel anders als zijn vader Abraham. En ook weer heel anders als zijn zoon Jacob. Isaac, degene die op zo'n hele bijzondere manier ter wereld is gekomen. Zijn naam betekent hij lacht of hij zal lachen. Eigenlijk best wel een hele bijzondere naam. Hij lacht of hij zal lachen. Maar het is natuurlijk ook niet voor niets dat hij die naam krijgt. Het is trouwens de Heere zelf die deze naam bepaald heeft. En het is Abraham die, als hij hoort over de geboorte, de aanstaande komst van die zoon waar hij al zo lang op wachtte, dat hij moet lachen. In Genesis 17, vers 15 tot 19, lezen we over die gebeurtenis dat de Heere daar aan Abraham verschijnt en tot hem spreekt en dan die belofte doet van die zoon. In Genesis 17, vanaf vers 15 tot en met 19 staat: verder zei God tegen Abraham: u moet uw vrouw Sarai niet meer Sarai noemen, maar haar naam zal Sara zijn. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zo zegenen dat ze tot volken zal worden. Er zullen koningen van volken uit haar voortkomen. Toen wierp Abraham zich met zijn gezicht ter aarde en lachte. Hij zei in zijn hart: zal bij een 100-jarige een kind geboren worden en zal Sara, die 90 jaar is, baren? En Abraham zei tegen God: och, zou Ismaël voor uw aangezicht mogen leven? God zei: integendeel, uw vrouw Sara zal u een zoon baren en u moet hem de naam Isaac geven. Ik zal mijn verbond met hem maken tot een eeuwig verbond voor zijn nageslacht na hem. Abraham had al een zoon, want het was toch wel erg moeilijk om te wachten totdat God zijn belofte zou gaan vervullen. En dan wordt Hagar tot vrouw genomen en daaruit wordt Ismaël geboren. Maar dan komt God met die geweldige belofte dat ook Sara een zoon zal krijgen. Haar naam moet veranderd worden en zij zal een zoon krijgen met wie God zijn verbond zal oprichten. En die zoon moet dus Isaac genoemd worden. En het is heel bijzonder om te zien dat voordat de Heere dan die naam geeft, hij lacht of hij zal lachen, dat Abraham lacht. Abraham lacht in verwondering. In verwondering over die geweldige God die dat gaat doen wat naar de mens gesproken onmogelijk is. Sara, bijna 90 jaar, onvruchtbaar, die toch een zoon zal krijgen. De Heer had dat natuurlijk al eerder beloofd. Hoewel Abraham geen sterrenkijker had, zoals we vanmorgen hebben gezien dat hij hier op het podium stond, is Abraham degene geweest die op de sterren werd gewezen. En dat de Heer tegen hem zei: zo zal uw nageslacht zijn. Nou, dat nageslacht, dat wordt hier beloofd in Isaac. En rondom de aankondiging is het Abraham die lacht in verwondering. In verwondering over die geweldige God die dat gaat doen wat onmogelijk leek. Als dan in hoofdstuk 18 de Heere bij Abraham op bezoek komt, dan wordt die belofte nog weer een keer herhaald. En dan lezen we in hoofdstuk 18, vers 10 tot 15, dat de Heere zegt: ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen. En zie, dan zal Sara uw vrouw een zoon hebben. Sara hoorde dat bij de ingang van de tent die achter hem was. Nu waren Abraham en Sara oud en op dagen gekomen en het ging Sara niet meer naar de wijze van de vrouwen. Daarom lachte Sara in zichzelf. Zal ik nog liefdesgenot hebben nu ik oud geworden ben en ook mijn heer oud is? En de Heere zei tegen Abraham, waarom heeft Sara toch gelachen en gezegd, zal ik ook werkelijk baren nu ik oud geworden ben? Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd over een jaar zal ik bij u terugkomen en Sara zal een zoon hebben. Maar Sara ontkende het en zei, ik heb niet gelachen, want ze was bevreesd. Maar hij zei, nee, u hebt wel gelachen. En hier zien we dus dat daar voor de tweede keer over lachen gesproken wordt, als het gaat over die zoon die beloofd is en die komt. Maar hier vinden we een heel andere manier van lachen, een hele andere motivatie waaruit dat lachen voortkomt, namelijk het is een lachen in ongeloof. Sara kijkt naar zichzelf, kijkt naar Abraham, ze zijn allebei oud, zij is onvruchtbaar, ze was niet meer ongesteld, dus het was naar de mens gesproken onmogelijk. En inderdaad, dan lach je in ongeloof. Abraham, die zag op de Heere en die lachte in verwondering. Sara zag op zichzelf, op de menselijke omstandigheden en lachte in ongeloof. Maar Gods belofte komt uit. En inderdaad, een jaar later is daar dan die zoon. Sara is zwanger geworden en hoofdstuk 21 lezen wij vanaf vers 1. De Heer nu zag om naar Sara, zoals hij gezegd had. De Heer deed bij Sara, zoals hij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac toen hij 8 dagen oud was, zoals God hem geboden had. Abraham was 100 jaar oud toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. Sara zei, God heeft mij doen lachen. Ieder die het hoort, zal met mij meelachen. Verder zei ze, wie zou Abraham hebben durven zeggen, Sara heeft zonen de borst gegeven. Voorzeker, ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En hier lezen we voor de 3e keer lachen als het gaat over Isaac. En hier is het een lachen van de geweldige vreugde die God in dat gezin brengt. Daar is dan die lang verwachte zoon gekomen. God heeft gedaan wat hij gezegd heeft. Heeft in vervulling doen gaan wat hij gesproken heeft. Dat wordt zo heel nadrukkelijk gezegd in dat eerste vers. Hè? De Heere zag nu om naar Sara zoals hij gezegd had. En de Heere deed bij Sara zoals hij gesproken had. God is de God die trouw is aan zijn woord. Trouw is aan zijn beloften. En dat is geweldig dat ook wij dat mogen weten en daarop mogen vertrouwen. Zoals we vanmorgen natuurlijk al uitgebreid hebben gehoord. Je vertrouwen stellen op de Heere. Je vertrouwen stellen op zijn woord. En dan kom je niet beschaamd uit. Isaac is de beloofde waar zo lang op gewacht moest worden. En eigenlijk is hij natuurlijk een geweldig beeld van de Heer Jezus Christus. Op de Heer Jezus moest nog veel langer gewacht worden. Zo'n 4000 jaar moest het volk Israël, moest de wereld wachten op de geboorte van de beloofde zoon. In de Hof van Ede was die aangekondigd als het zaad van de vrouw. En zo'n 4000 jaar later werd hij geboren in de kribbe van Bethlehem neergelegd. Bij sommigen onder het volk van Israël is daar, als ze dat horen over die geweldige belofte van God, is daar een lachen in verwondering of een verwondering wat zich uit in vreugde en blijdschap. Denk bijvoorbeeld maar aan David, als hij hoort dat God hem een huis zal bouwen. Dan is David vol verwondering en zegt hij: Heer, wie ben ik? Wie ben ik dat u voor mij een huis bouwt? En dat huis heeft alles te maken met die beloofde zoon, met de Messias. Aan de andere kant zie je ook reacties onder het volk dat men eigenlijk dat helemaal niet gelooft. En zeker niet in de tijd dat die belofte in vervulling gaat. Denk maar aan de fariseeën, de schriftgeleerden, als zij dan te horen krijgen van de wijzen uit het oosten dat de koning der Joden geboren is. Dan weten ze haarfijn vanuit de schrift aan te geven waar het gebeuren gaat en waar het gebeuren zou. Maar er is bij hen ongeloof, ze gaan niet mee met die wijzen uit het oosten. En aan de andere kant zie je dan ook een geweldige vreugde en blijdschap voor degene die dan die zoon zien. Denk maar aan de herders die dan vol vreugde en blijdschap, als ze de Heer Jezus hebben gezien liggend in de kribbe, dat ze dan erop uitgaan en het overal gaan vertellen van de geboorte van die zoon. Hij lacht of hij zal lachen, dat betekent die naam Isaac. En dat is met betrekking tot de Heere ook een werkelijkheid. Van God wordt ook gezegd dat God soms zal lachen. Twee dingen worden er wat dat betreft aangegeven. Een lachen met betrekking tot de volken die heel druk bezig zijn in opstand ten opzichte van de Heere. We hebben daar in het gebed ook al over gehoord. De volken die zo druk bezig zijn om van alles te realiseren buiten God om. En waarvan in Psalm 2 dan staat, hè, waarom woeden de volken? En dan staat er, de Heere zal lachen. Zal lachen om die inspanning van die volken. Zal lachen uiteindelijk om ook dat oordeel dan over de volken te brengen. Dat klinkt voor ons misschien heel raar. Maar toch is dat wat de Bijbel ons leert. En niet alleen met betrekking tot de volken, de niet-Joodse volken, maar ook met betrekking tot het Joodse volk zal God lachen. In Spreuken, hoofdstuk 1, vers 26. Spreuken 1, vers 26. Daar is de wijsheid aan het woord. En die wijsheid is de Messias zelf, de Heer Jezus Christus. En ik persoonlijk geloof, ik geloof dat ik er in het verleden ook wel eens over gesproken heb hier, dat dat eerste hoofdstuk ons de Heer Jezus beschrijft tijdens zijn rondwandeling op aarde. Bij zijn eerste komst dus. Omdat er in vers 20 staat, buiten roept de hoogste wijsheid luid, op de pleinen laat ze haar stem klinken. Nou, dat is de Heer Jezus te midden van zijn volk. En hij heeft daar die geweldige boodschap gebracht. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De Heer heeft zijn woorden bekendgemaakt. Maar dan staat er in vers 24, omdat ik riep, maar u weigerde. Mijn hand uitstrekte, maar niemand er acht op sloeg. Omdat u al mijn raad verwierp, mijn bestraffing niet hebt gewild, daarom zal ik ook lachen om uw ondergang. U bespotten wanneer uw angst komt. Wanneer uw angst komt als een verwoesting, uw ondergang eraan komt als een wervelwind, wanneer benauwdheid en nood over u komen. Dan zullen ze tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden. Ze zullen mij ernstig zoeken, maar zij zullen mij niet vinden, omdat ze de kennis hebben gehaat en de vrezen des Heren niet hebben verkozen. Dat zijn hele ernstige woorden die we hier vinden. Woorden die voor ons aan één kant een beetje onbegrijpelijk zijn. Want God is toch een God van liefde, een God van genade. En je kan altijd toch bij God terugkomen, zeggen wij dan. En toch blijkt hier, maar ook op andere plaatsen, dat er bij God ook een totdat is. Er is inderdaad een genadeaanbod, maar totdat. Als mensen heel bewust Gods aanbod verwerpen, dan komt daar oordeel. Dan komt daar benauwdheid. Dan komt daar ondergang. Maar de Heere zal ook lachen met betrekking tot zijn volk Israël, als hij in de toekomst ziet dat een deel van dat volk tot geloof komt. En in Zefanja, hoofdstuk 3, daar staat dan niet letterlijk het woordje lachen, maar ja, ik denk dat we dat wel kunnen concluderen. Als dan uiteindelijk dat overblijfsel van Israël tot geloof komt, na die tijd van grote benauwdheid, van Jacob's benauwdheid, waar Spreuken 1 over spreekt, dan zal de Heer een geweldige vreugde tentoonspreiden. Op die dag, vers 16 van Zefanja 3. Op die dag zal tegen Jeruzalem gezegd worden: wees niet bevreesd, Sion. Verlies de moed niet. De Heer uw God is in uw midden, een held die verlossen zal. Hij zal zich over u verheugen met blijdschap. Hij zal zwijgen in zijn liefde. Hij zal zich over u verblijden met gejuich. Wat geweldig. Dat de Heer zal verblijden, dat hij als het ware zal lachen om het feit dat een deel van zijn volk, het overblijfsel van zijn volk, wat dan ook werkelijk zijn volk zal zijn, tot geloof komt in de Messias, in de Heere zelf. En zo zien we natuurlijk in Isaac dan een heleboel dingen eigenlijk samenkomen. Een beeld van de Heer Jezus als het gaat over de Zoon van de Belofte, maar ook die naam die hem gegeven wordt van 's Heere wegen, die zo vol betekenis is. En wat ons betreft, ja, wij hebben alle reden om te lachen. Als wij de Heer Jezus hebben leren kennen, dan kunnen wij inderdaad blij zijn. Niet misschien met die omstandigheden. Niet misschien met datgene wat ons te wachten staat en waarvan we nu al weten, een zware operatie of weet ik wat er allemaal kan zijn. Maar we kunnen ons verblijden in de Heer, zoals de apostel Paulus zegt. Verblijd u ten alle tijden in de Heer. We kunnen lachen van vreugde en blijdschap. En we zouden dat misschien eens wat meer moeten doen. Wat kunnen we verder van Isaac leren? Isaac is, naar, zoals ik het zie, een man van gebed. Het is frappant dat je van Isaac twee keer leest dat hij bidt. Nou, zou je zeggen, dat is niet zoveel. Maar in vergelijking met anderen is het toch best wel bijzonder om dat te zien. We lezen voor de eerste keer in Genesis 24. Het heeft wel een beetje te maken met de vertaling, hoor. In Genesis 24, vers 62 tot 63... Isaac is al 3 jaar zijn moeder kwijt. Zijn moeder is overleden. En ik denk dat hij een hele bijzondere band had met zijn moeder. Omdat er zo heel nadrukkelijk staat in vers 67, zo vond Isaac troost na de dood van zijn moeder. Natuurlijk, hij was natuurlijk een hele bijzondere zoon in de zin van, ja, als je 90 bent en je krijgt dan nog een zoon. Wat zal zij ontzettend veel liefde naar Isaac toe hebben tentoongespreid. Wat zal ze hem vertroeteld hebben, waar ze zo lang op heeft moeten wachten. En dan kan je dus indenken dat er toch een hele bijzondere relatie ontstaat tussen jou en je moeder. En als zijn moeder dan, ja, zeg maar ongeveer zo'n kleine 40 jaar daarna komt te overlijden, 37 jaar, om precies te zijn, ja, dan mist hij zijn moeder ontzettend. En dan staat er in vers 62 tot 63 van hoofdstuk 24, Isaac kwam inmiddels uit de richting van de put Lachairoi. Hij woonde namelijk in het zuiderland. Isaac ging tegen het vallen van de avond naar buiten om te bidden in het veld. Hij staat hier om te bidden in het veld. Andere vertalingen zeggen, ik meen om te peinzen. Om te mediteren. Weet je, dat idee. Maar toch geloof ik dat we hier dan toch moeten denken aan bidden. Ook al zou je dat op een andere manier wat kunnen omschrijven. Was dat iets wat Isaac nu zomaar een keer deed? Of was dat zijn gewoonte? Nou, ik krijg de indruk dat het zijn gewoonte was. Dat hij s'avonds na alle drukte, want hij had een heel druk bedrijf. Hij was natuurlijk de zoon van zijn vader en die was er natuurlijk ook nog steeds Abraham. Maar hij zal ongetwijfeld veel te doen gehad hebben, want ze hadden een gigantische hoeveelheid vee en slaven en slavinnen en noem maar op. Maar dan ging hij het veld in en dan ging hij in de rust om het aangezicht van de Heer te zoeken, om te bidden. En hij was, in de richting ging hij van de put Lachai Roi, daar kom ik zo meteen nog op terug. En hij komt dan in dat veld en dan gaat hij daar bidden en dan op die avond, dan ziet hij daar de kamelen komen met de knecht van zijn vader en met zijn aanstaande, met zijn vrouw, met zijn bruid. En dan trouwen ze, Isaac en Rebecca. Daar staat ook in vers 67, en toen bracht Isaac haar in de tent van zijn moeder Sarah. En hij nam Rebecca en ze werd hem tot vrouw en hij had haar lief. Dat is ook heel apart dat het erbij staat. Hij had haar lief. Je leest niet zoveel over liefde tussen man en vrouw in de Bijbel. En dit was een huwelijk, ja, hij had haar niet zelf uitgezocht. Maar het was de Heere die haar had uitgezocht voor hem. Dat was op zo'n hele bijzondere manier gebeurd. En dan komt zij en dan staat er en hij had haar lief. En dan wachten ze op een kindje. Maar er komt maar geen kindje. En er gaat een jaar voorbij en een paar jaar voorbij. En er gaat 10 jaar voorbij en er gaat 20 jaar bijna voorbij. En er komt maar geen kind. En dan staat er in hoofdstuk 25, vers 21. Dus 25, vers 21. Isaac bad vurig tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw, want ze was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden, zodat Rebecca, zijn vrouw, zwanger werd. Vind ik heel, heel bijzonder om dat te lezen. Ze wachtte op een kindje. Nou, dat was in die zin niets vreemds voor Isaac. Want hij zal ongetwijfeld zijn vader en zijn moeder gehoord hebben dat ze ook heel lang moesten wachten op een kindje. Maar Rebecca blijkt onvruchtbaar te zijn. Dat zal de gynaecoloog niet hebben vastgesteld, want die was er in die tijd nog niet. Maar de omstandigheden lieten zien dat zij dus onvruchtbaar was. En wat doe je dan? Ja, er zijn vandaag heel veel mogelijkheden. Maar de beste mogelijkheid, ook ondanks al die mogelijkheden vandaag, is om naar de Heere te gaan. En dat was natuurlijk iets wat Isaac ook heel nadrukkelijk van zijn vader en van zijn moeder wist, dat het uiteindelijk bij de Heere, daar lag het. Daar moest je zijn. Hij was de God voor wie niets te wonderlijk is. Dat had de Heere zelf tegen zijn vader en tegen zijn moeder gezegd. En in dat vertrouwen, in dat geloof, gaat Isaac naar de Heere. Maar het bijzondere is dat er staat, hij bad tot de Heere in het bijzijn van zijn vrouw. Andere vertaling zegt, voor zijn vrouw. Maar dat kan je op twee verschillende manieren de klemtoon leggen. Hij bad voor zijn vrouw of hij bad voor zijn vrouw. En dat is wat er in het Hebreeuws ook staat. Hij bad in het bijzijn van zijn vrouw. Zijn vrouw zat daar als het ware en hij begon te bidden waar zij bij was. Doen wij dat nog? Als we als man en vrouw door het leven mogen gaan en we hebben moeite en we hebben misschien een heel groot probleem zoals zij dat hadden, dat wij dan samen bidden. En dat de man als het hoofd van het gezin dan bidt in het bijzijn van zijn vrouw. En de Heere liet zich door hem verbidden. Wat kunnen wij veel van Isaac leren? Hij nam tijd voor gebed, ondanks zijn drukke baan. Iedere avond ging hij dus het veld in om te bidden. Zo zie ik dat. Je mag dat anders interpreteren. Maar ook met de nood van zijn leven gaat hij naar de Heere toe. En de Heere, die verhoort zijn gebed. Wat geweldig. Dus Isaac een man van het gebed. Isaac lijkt ook op de Heer Jezus in een ander punt. Ja, natuurlijk, als het gaat over dat gebed. De Heer Jezus is ook een man van het gebed. Maar omwille van de tijd moet ik daar even een beetje aan voorbij gaan. In een ander punt lijkt hij ook op de Heer Jezus. We hebben met elkaar gelezen dat als hij daar bij de Filistijnen is, dat ja, God hem op een geweldige wijze zegent. Hij oogst honderdvoudig. Want de Heere zegende hem, staat er heel nadrukkelijk bij. En hij kreeg aanzien, ja, gaandeweg meer aanzien, totdat hij zeer aanzienlijk geworden was. Hebben we met elkaar gelezen in 26 vers 13. En dan worden de Filistijnen jaloers op hem. En die zeggen, ga alsjeblieft weg. Ze konden het niet langer aanzien. En ze sturen hem het land uit. Dat gebeurt bij de Heer Jezus ook op een bepaald moment, dat hij het land uitgestuurd wordt. Als hij aan de overzijde van het meer van Genezaret komt, het meer van Tiberias, komt hij daar in het land van de Gergesenen. En dan ontmoet hij daar twee mannen die door demonen bezeten zijn. En dan, dat kunnen we lezen in Matteüs 8. En dan, ja, dan drijft hij die demonen uit. En die demonen die vragen dan toestemming om in een kudde met varkens te mogen varen. Die varkens die daar gewijd werden door mensen die daar van dat, ja, uit die streek zijn, zou je kunnen zeggen. En ja, die zwijnen, die varkens, die bezeten door die demonen, die rennen de steilte af en storten in het meer. En ja, die gaan allemaal dood daar. En dan staat er in vers 33 van hoofdstuk Matteüs 8. En zij die ze weiden vluchten, en toen ze in de stad gekomen waren, berichten ze al deze dingen en wat er met de bezetenen gebeurd was. En zie, heel de stad liep uit, Jezus tegemoet, en toen ze hem zagen, smeekten ze hem of hij uit hun gebied wilde vertrekken. Het is best wel opmerkelijk om te zien dat die mensen die dan die varkens hebben gehoed, dat ze komen dan in de stad en dan vertellen ze in de eerste plaats wat er met die varkens gebeurd is. En dan pas wat er met de bezetenen gebeurd is. Die varkens waren voor hen veel belangrijker als die bezetenen. Dat daar twee ongelukkige stakkers bevrijd waren van de demonen, dat vonden ze niet zo belangrijk als dat ze de varkens kwijt waren. En dan komt die stad, komen alle mensen naar de Heer Jezus toe en dan vragen ze, ga alsjeblieft weg. Waarom vroegen ze dat? Nou, omdat het hun al heel veel gekost had dat de Heer Jezus er was. Het had ze hun varkens gekost. Ja, die varkens mochten ze helemaal niet houden natuurlijk, want dat waren onreine dieren. Maar die hielden ze waarschijnlijk, omdat de Romeinen, ja, die aten wel veel varkens. En daarnaast, misschien was het ook zo dat het hun allemaal een beetje te dichtbij kwam. Die geweldige macht die de Heer Jezus daar had geopenbaard, daar waren ze eigenlijk een beetje bang van geworden. Maar desalniettemin, de Heer Jezus moet verdwijnen uit hun gebied. Dus je ziet een verband, een overeenkomst tussen Isaac en de Heer Jezus. En dan wil ik nog iets zeggen over die putten. Want dat is wat je bij Isaac heel regelmatig tegenkomt. We hebben dat ook met elkaar gelezen in hoofdstuk 26. Iedere keer wordt daar weer een melding gemaakt van een put die gegraven wordt. Isaac, die zat niet in de put. Die psalm die we vanmorgen gelezen hebben, u hebt mij opgetrokken uit een ruisende kuil, uit modderig slijk. Dat is niet zomaar in de put zitten. Maar dat heeft te maken met ja, de zonde, met de zondemacht waarin je als het ware vastgezogen bent en waar de Heer je alleen maar uit kan verlossen. Maar Isaac die had wat met putten. Natuurlijk zijn vader Abraham, daar hebben we van gelezen, die had ook veel putten gegraven, maar dat wordt bijna niet vermeld. Maar bij Isaac lees je van de ene put naar de andere put. De eerste put waarvan hem gesproken wordt, die hebben we met elkaar gelezen en ik zeg, daar kom ik nog op terug, dat is die put Lachairoi. Hij verbleef bij de put Lachairoi. En Lachairoi, dat was de naam die Hagar aan die put gegeven had. Toen ze op de vlucht was voor haar meesteres, Sarah. Toen ontmoette de Heer, de engel van de Heer haar bij die put. En dan geeft ze die put de naam Lachairoi. Dat is de bron van de levende die mij ziet, betekent dat. De bron van de levende die mij ziet. Is dat niet geweldig? Dat is de eerste put waarvan je leest waar Isaac was. Wat is dat geweldig, zeg. Als je bij een put woont, bij een bron woont, die die naam draagt. De levende die mij ziet. Zonder sterrenkijker. Hij ziet je. Hij heeft zijn oog op je geslagen. Hij kijkt inderdaad ook dwars door je heen en ziet alles wat er in je hart aanwezig is. Wat je denkt. Voordat een woord uitgesproken wordt, kent de Heer het al volkomen. De levende die mij ziet. De levende God, de enige ware God. De afgoden zijn allemaal stomme afgoden. Ze spreken niet, want hoewel ze een mond hebben, ze zien niet. Hoewel ze ogen hebben, ze hebben oren, maar ze horen niet, zegt de Bijbel. Het zijn dode afgoden. Maar de God van de Bijbel is de levende God. Daar begint als het ware het leven van Isaac. De bron van de levende die mij ziet. En dan zijn vrouw, die wordt ook gevonden bij een bron. Bij een put. Als de knecht in Haran komt, dan stopt hij bij de waterput. En dan vind ik ook zo'n prachtige geschiedenis, dat hoeveel die man bidt en hoeveel die de Heere looft en prijst. Maar in ieder geval, en dan staat hij aan en zegt hij, nou Heere, mag het zo zijn dat dat meisje wat komt om water te putten, en als ik water vraag, ze ook zegt, ik zal ook een kamelen drinken, dat de vrouw is die u voor mijn de zoon van mijn meester hebt bestemd. En dan komt Rebecca. En dan, goed, en dan zien we dat allemaal gebeuren. Dus zijn vrouw werd ook gevonden bij een bron. En als je dan doorleest, dan graaft hij alle waterputten op die zijn vader Abraham gegraven had en die de Filistijnen hadden dichtgestopt. En dan in 26 vers 19 hebben we gelezen, de dienaren van Isaac groeven eens in het dal en vonden daar een put met opborrelend water. Met levend water. Het is heel opmerkelijk dat dat erbij staat. Het was dus een bron. Het water borrelde op. Het was geen stilstaand water, maar borrelend water. Levend water. Dat is de eerste keer dat er over levend water bij die put wordt gesproken. Nou, dan worden er nog een aantal andere putten gegraven. En om destijds wil hou ik het een beetje wat korter. Maar dan hebben we met elkaar gelezen dat in 26 vers 32 staat. En het gebeurde nog op diezelfde dag dat de dienaren van Isaac hem kwamen vertellen over de put die ze gegraven hadden. Ze zeiden tegen hem, we hebben water gevonden. Ja, dat is toch logisch, daar graaf je toch een put voor? Om water te vinden. Maar ik vind het heel frappant dat er van één put wordt gezegd opborrelend water, levend water en één put met water. Hoe bijzonder is water? Water is heel bijzonder. Ik weet niet of ik het al een keer hier ter sprake gebracht heb. Maar ik ben er nogal vol van water. Dat klopt, want 60% van mijn lichaam en van uw lichaam bestaat ook uit water. Dus we zijn vol van water. Maar water is zoiets bijzonders wat de Heer daarin gegeven heeft aan deze wereld in zijn schepping. He, er is, denk ik, dat kunnen we wel stellen, geen enkel levend organisme wat zonder vocht, wat zonder water kan. Mevrouw en ik zagen een paar weken geleden een natuurfilm van een schildpad die kon 5 jaar zonder water. Maar hij at wel grassen waaruit hij vocht ontving. Water. Zo bijzonder. En ja, dat water, dat is H2O in scheikundige vorm. Hè? H2O. Het zijn 3 moleculen. H2, 2 H's en 1 O en ze liggen naast elkaar. H-O-H. H-O-H. Zo zit die molecuul in elkaar. En nou is het bijzondere dat in het Hebreeuws, daar is het een meervoudsvorm. Overal waar wij in onze Bijbel water lezen, moet je eigenlijk wateren lezen. Mayim is in het Hebreeuws. En dat is een mem, een jod en een mem. Dat is best wel apart. H-O-H, mem, jod, mem. Mayim. Waarom nou een meervoudsvorm? Waarom is water nou een meervoudsvorm? Nu, ik geloof dat dat te maken heeft dat water een beeld ergens van is. Dat opborrelend water, dat levend water, dat stromend water, is een beeld van de Heilige Geest. De Heer Jezus zegt in Johannes 7, als je in mij gelooft zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Maar water is ook een beeld van het woord. Paulus spreekt over het waterbad door het woord. We moeten opnieuw geboren worden uit water en geest. Waarvan water naar mijn inzien niet voor de doop staat, maar voor het woord. Dus water is een beeld van de geest en van het woord. Of van de woord en de geest. En die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Net zoals Mayim, net zoals H2O, onlosmakelijk met elkaar verbonden is. Water heb je in verschillende verschijningsvormen. Misschien een open deur die ik intrap. Water vloeibaar, waterdamp en ijs. Naar mijn inzicht een beeld van de drie enige God. Maar we hebben nog meer verschijningsvormen. Je hebt regen, je hebt sneeuw en je hebt hagel. Ook 3 verschillende met allemaal nog steeds water. Alleen in een andere vorm, een beeld van de levende God. Isaac was iemand die zocht naar water. En dat was natuurlijk praktisch gezien nodig, want hij had heel veel vee. Hij had dus water nodig. Maar als ik dat nou geestelijk toepas, dan kunnen wij veel van Isaac leren. Hij was een graver door middel van zijn dienaren. Hij groef en hij zocht naar water. Hier hebben wij iets om in te graven. En hier vinden we het water. Dat is in het woord van God. Hier vinden we de geest van God die dat woord heeft geïnspireerd. En die dat woord ook levend voor ons maakt. Maar hier vinden we dus dat woord wat ons leven kan maken. Levend maken, hè? Opnieuw geboren worden uit water en geest. Maar wat ook dat leven onderhoudt. Wat dat leven voedt. Graven in het woord. Dat is wat we van Isaac kunnen leren. En dan kan je zeggen wat in Psalm 119 vers 162 staat. Dan kan je blij zijn, dan kan je lachen als je weer zo'n geweldige ontdekking doet in de Bijbel. En iedere keer opnieuw doe ik weer ontdekking in de Bijbel. Ik zal niet zeggen iedere dag. Maar iedere keer opnieuw doe je ontdekking in de Bijbel. En dan zegt Psalm 119 vers 162, ik verblijd mij over uw belofte als iemand die een grote buit vindt. Dan kan je lachen in verwondering over die geweldige God die zich vanuit zijn woord aan je openbaart. En die geweldige beloften die er zijn. En die wonderbare toekomst die er is op grond van dat wonderbare, verwonderende werk van de Heer Jezus Christus, die zijn leven voor ons heeft gegeven, die is opgestaan uit de doden, die in de hemel is en die terugkomt. En in die verwondering en in die verwachting mogen we leven totdat die komst gerealiseerd is. Glorie voor de naam van de Heere. Amen.
We gaan ons samen danken. Ja, we zeggen u dank, liefdevolle Vader in de hemel, dat we vanmorgen stil mochten staan bij het leven van iemand die al zo lang geleden geleefd heeft. Isaac, de zoon van de belofte. We hebben gezien, Heere, dat we in hem zoveel mogen ontdekken van die andere zoon, maar dan met een hoofdletter. Van u, Heere Jezus, de beloofde. U die ook gekomen bent. U die op zo'n bijzondere manier geboren bent. Nog veel bijzonderder dan Isaac. U geboren uit de maagd Maria. Dank u wel dat u kwam. U de eeuwige Zoon van God. Dat u kwam om voor deze wereld uw leven te geven. Om voor ons te lijden en te sterven. Dank u wel dat u dat hebt willen doen, Heere. Dat u dat hebt willen doen omdat u de beloften aan de vaderen gedaan in vervulling wilde doen gaan. Heere, dank u wel dat we mogen weten dat u niet alleen gestorven bent, maar dat u bent opgestaan uit de doden. Dat u een levende heiland bent, de levende die mij, die ons ziet. Dank u wel dat we iedere dag opnieuw weer bij die bron mogen zijn. De bron van de levende die mij ziet. Uw woord, uw geest. Dank u wel, Heere, dat we mogen leren van Isaac dat hij bad. Dat hij tijd nam om te bidden. En met al zijn noden en moeite bij u ging. En naar de troon der genade kwam. Om daar hulp te krijgen en genade te vinden. En u hebt dat zo heerlijk welgemaakt. Dank u wel, Heere, dat we mogen weten dat als we uw naam belijden. En als we met u leven, dat we soms te maken hebben met mensen om ons heen die ons niet moeten, zoals Isaac dat ervaren heeft. En ook de Heer Jezus ervaren heeft. Maar dank u wel, Heere, dat we toch, net zoals Isaac, niet haatdragend moeten zijn. Maar juist ook weer altijd weer vergevend. En ons positief moeten opstellen. Heere, we willen u hartelijk danken voor de lessen van vanmorgen. En dank u dat u het zelf wilt uitwerken in ons hart en leven door uw Heilige Geest. Dat alles willen we bidden uit genade. We willen bidden, Heere, voor uw volk, voor Israël. Die waar er zoveel zijn voortgekomen uit die ene man, uit Isaac. En we bidden, Heere, dat velen tot u mogen komen, ook vandaag nog. Dat u over hen zult kunnen lachen omdat ze u hebben leren kennen. Dat u verblijd zult zijn. Want u zegt dat er in de hemel blijdschap is over iedere zondaar die zich bekeert. Dank u wel, Heere, voor die wonderbare, heerlijke woorden die u in uw woord hebt laten optekenen. En we bidden, Heere, of u spoedig wilt komen. Uit genade. Amen.